Goedemiddag allen. We beginnen met de voorzang, zoals gebruikelijk. En we beginnen met lied 89. Lied 89 mag u opzoeken. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die u ons noemt door sterren, zon en maan. 89, alle versen. Het volgende vers is Johannes de Heer 223. Vrienden rondom ons die zoeken naar rust, smachten naar vrede aan een veilige kust. 223. En we zingen daarvan de versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4.
Thank you.
Het volgende vers is 24, Johannes de Heer 24. We zingen daarvan alle versen. Buiten u, o Heer, kan mijn ziel niet leven. In u is mijn hart slechts voldaan. Ik laat de wereld los om aan u te geven en tot de verlorene te gaan. Goedemiddag allemaal, broeders en zusters, gasten onder ons. Allemaal welkom. In bijzondere Jacco Ronhaar, veel zegen bij het brengen van zijn woord. Ook willen we Tony bedanken weer voor de begeleiding bij het zingen. En volgende week hoop voor te gaan dominee Oscar Lohuis. Dominee weet ik niet, maar in ieder geval broeder Oscar Lohuis. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Enkele mededeling van wat er staat te gebeuren. Zaterdag 16 maart is er een themadag van de Bijbelse Bron in de zaal hiernaast. Deze dag begint om 10 uur. De inloop is om 9:30. Het thema voor deze dag is Ik ben wie ik ken. De sprekers zijn Armand Gimbreren. Hij spreekt in het ochtendgedeelte Ik heb zicht op het licht. En dat naar aanleiding van Spreuken 4 vers 18 en 19. En Dirk-Jan Jansen, hij spreekt het in het middaggedeelte. En hij heeft het over, ik heb zicht op zijn zicht. En hij spreekt daarvan uit Spreuken 4, vers 23 tot 27. Maar goed, op de site, de Bijbelse Bron, kunt u alles nalezen en nog eens bekijken. De volgende mededeling is voor 9 en 13 april. een activiteit. Dan hopen wij naar Elburg te gaan, waar veel van de Bijbelse geschiedenis in zandverhalen zijn afgebeeld. En heeft u hier interesse in, dan kunt u in de hal, lichte formulieren, waar u zich kan aanmelden en inschrijven. En ja, daar is ook alle informatie over de kosten en de trip en de tijden, et cetera. En u kunt waarschijnlijk ook nog wat informatie krijgen bij Francis Bezemer, die daar ook daar druk mee bezig is. En zij staat achter de koffie, dus wat dat betreft kunt u haar gewoon even aanspreken als u nog meer informatie wil. We willen voorbeden doen. Voorbeden doen zijn drie dingen, ook wat minder, wat trieste gebeurtenissen. Onze zuster Johanna Visser is woensdagavond achterovergevallen en was even buiten Westen. En ze ligt nu in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis is er bloed geconstateerd in haar hersenen. Verder weten we daar eigenlijk nog niet van, maar in ieder geval, dat is wat er is gebeurd. En laten we voor bidden voor haar herstel de komende week. En ook voor haar man Gerrit, uiteraard, die daarmee zo plotseling ook wordt geconfronteerd. Een mededeling die vanochtend binnenkwam, of vanmiddag eigenlijk. Ik zal hem zo even voorlezen, zoals die er staat. Bertus van Beek heeft doorgegeven dat Bert vanmorgen naar Utrecht in het ziekenhuis is gebracht door verwarringsverschijnselen. En een hartritmestoornis is geconstateerd. En waarschijnlijk is het mede door verkeerd medicijngebruik. Nou goed, als dat het is, dan zou ik bijna denken, dan kan dat herstellen. Maar goed, ook voor haar en voor de man gebed gevraagd. En uiteraard ook van wat al lange tijd aan de gang is, dat weten we allemaal in het Midden-Oosten. Blijvend gebed, blijft noodzakelijk voor Israël, voor de gegijzelden, voor de nabestaanden. En ook in het algemeen voor de verandering van harten van leiders. Dat men gaat toewerken naar beëindiging van het conflict en dat er vrede weer mag ontstaan. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. En de collectebus staat bij de uitgang van harte aanbevolen. En er is weer koffie en thee na de dienst om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over van alles en nog wat. Maar bovenal over de dienst. De bloemen gaan deze keer naar Hannie Kelderman. Die zit daar. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. We wensen u en ons allemaal gezegende dienst. En we gaan staande zingen. Het openingslied 594. We zingen eerst de versen 1 en 2. En na votum groet vers 3. Dus 594, 1 en 2 en nabegroeting vers 3.
Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is fijn om weer in jullie midden te mogen zijn met mijn gezin. Laten we verder gaan zingen, lied 594 vers 3. Overwonnen door het leven heeft de dood de macht begeven. Van zijn vrede dwinglandij, van zijn prikkel zijn wij vrij. Voortaan staat de hemel open, ware vrede geeft zalig hopen. Wat een heerlijkheid, dat we daar ook van mogen zingen. Halleluja, halleluja. 594 vers 3. Goed, laten we de dienst opdragen in het gebed. Heere God, trouwe Vader in hemel, dank u wel dat we tot u mogen naderen. Door het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, de hemel is open en daar wil ik u voor prijzen. Daar wil ik u voor eren, want uw Heer Jezus heeft dat reeds alles volbracht aan het ruwhouten kruis van Golgotha. En daarom is de toegang vrij. En dan mogen we met vrijmoedigheid naderen tot uw genade troon. Wat een wonder, Heer. En daar wil ik u voor de eer en de glorie voor brengen. Dat we zo hier vanavond samen mogen zijn met elkaar. Als broeders en zusters. Als uw gemeente, als uw lichaam, o Heer Jezus. Waarvan u het hoofd bent, zoals Paulus zegt in Efeze 1. Dat het hoofd, de Heer Jezus, hij is gegeven aan zijn lichaam. Aan zijn gemeente, die zijn lichaam is. Heer, dank u wel voor die eenheid, voor die verbondenheid. En dan is het uw verlangen, ook vanavond, jij ja, toch in ons midden te zijn. Want waar er twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u in ons midden. Heer, daar dank ik u voor. En ik wil u daarom bidden dat u door de Heilige Geest, ook vanavond, onze oren doorboort. Dat wij uw stem mogen verstaan. Dat u door de Heilige Geest uw woord, Heer, open doet gaan. Voor het eerst of opnieuw. Dat we verzadigd mogen worden met de Zoon. En dat we ook deze week in ons dagelijkse gewone leven Christus mogen laten zien. Aan deze wereld verloren in schuld. Heer, ik wil u daarvoor prijzen dat u ons en ieder van ons daarvoor wilt gebruiken. Heer, maar misschien zijn hier ook wel mensen vanavond die moeten erkennen. Ik weet niet wie Jezus is voor mij persoonlijk. Ik heb er veel over gehoord, maar ik ken hem niet. Dan wil ik u bidden voor hem of haar. Dat hij vanavond Jezus mag zien, is hij volheid. En dat een ieder die tot hem komt, zegt Jezus, halleluja. Dat zegt uw woord, Heer. Dat hij geenszins een ieder zal uitwerpen. Maar Heer, wat een genade. Dat we daarom, dat het mogelijk is om tot u te mogen gaan. Ons neer te werpen aan zijn voet. Om u te mogen leren kennen. Heer, ik wil echt bidden. Geef dat zicht, geef dat licht. Want Heer, ook de boze zit niet stil. Maar hij is verslagen aan het kruis van Golgotha. En daar wil ik u voor danken. Loven en prijzen. En daarom bid ik opnieuw, Vader. Vul ons vanavond met de Heilige Geest. De gemeente is toch uw reservoir. Van uw heerlijkheid. Heer, ik aanbid u en ik prijs uw wonderbare naam. En Heer, we willen ook voorbeden doen. Vader, voor zuster Johanna Visser. Heer, die vrouw die gevallen is. En Heer, ook voor haar man wil ik bidden. Ook voor deze man en vrouw dragen we op aan uw genadetroon. En Heer, dank u wel dat we ook dit eenvoudig bij u mogen brengen. En Heer, het is een oude leeftijd. 90 jaar. Maar ook vandaag wilt u ook nog herstel er ook geven. En Vader, we willen ook bidden voor volledig herstel ook voor deze vrouw. U weet hoe het met haar is. U weet wel hoe het in haar hoofd zit, Vader. Maar u kan doen boven ons bidden en denken. En ik bid wel hemelse God, dat ook haar man uw rust, uw vrede, te midden van alles ook mag ervaren. Ook door dit lijden heen te gaan. Vader, we dragen op, naar wie zouden we anders toegaan als naar u? Om ook voor deze mensen te kunnen en te mogen bidden. Dank u wel daarvoor, Vader. Heere, dat uw hand over hen zal zijn. En dat u bovenal uw vrede ook hun hart zal doortrekken. Vader, wil ook bidden. Heere, voor Bertus van Beek. Heere, zij heeft doorgegeven dat zijn vrouw Beb, Heere, verwarringsverschijnsel heeft. En Vader, dat ze misschien verkeerde medicijnen heeft ingenomen. En zoals mijn broeder al zei, dan is het inderdaad ook mogelijk om herstel te geven. Maar zelfs al zou dat niet zo zijn, dan is er nog steeds herstel mogelijk bij u. En Heer, daar dank ik u voor. En daar willen we voor bidden, ook voor deze zuster. En ook voor haar man. We dragen ook deze mensen op aan uw genadetroon. Heer, wees hen genadig. En Heer, wilt u ook haar uw rust, uw vrede geven en herstel geven. En als ook de doktoren dingen moeten onderzoeken, geef hen ook uw wijsheid in de naam van Jezus Christus. En Vader, we willen ook u aanroepen, ook voor uw volk Israël. Heer, ook voor degenen die nog gegijzeld zijn. Heer, dat ze vrij zullen komen, teruggebracht zullen worden, Heer, bij hun familieleden. Maar bovenal wil ik bidden, o God, dat uw eigen volk hun ogen mogen opengaan. En we weten vanuit uw woord dat die dag gaat komen, dat alle u zullen kennen, jong en oud, dat nieuw verbond, wat dan volledig zal ingaan, o halleluja, dat gans Israël, wat dan dat overblijfsel, wat er dan nog is, zal zalig worden. Maar Heere, ook nu mogen wij bidden voor hen, ook voor uw volk, uw eigen volk. Want Heere, ook u, Heer Jezus, ja, door uw volk hebben wij toch ook uw woorden gekregen. Wat een wonder dat u, Heer Jezus, dat zij ja, verblind zijn en dat daardoor het evangelie, Heere, gegaan is, ook tot ons. En daar, dat is iets waar we niet uit kunnen komen, maar het is een groot wonder en daar wil ik u voor danken. En daarom past het ook ons om voor uw volk Israël te bidden. Vader, zegen uw volk, bescherm uw volk tegen elk werk van de duisternis. Geef een wijsheid, geef een inzicht, maar bovenal dat ook uw volk zal buigen voor de Heer Jezus Christus. Dat zij hem zullen gaan aanvaarden, want ook voor hen is het vandaag nog steeds. Dat ze u, Heer Jezus, nodig hebben. Want ieder mens dat sterft zonder het lam, ja, Jood of Heiden, zal verloren gaan. Maar wat een wonder als wij u mogen kennen. En Heer, daarom wil ik ook bidden, Heer, dat ook daar in Israël, dat er nog vele zielen u mogen leren kennen. Vader, zegen zo deze verdere dienst. Behoed ons, bewaar ons. En bescherm ons en leid ons allen door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Goed, willen we verder nog met elkaar gaan zingen. Lied uit Johannes de Heer 324. Jezus is het brood des levens. En ook vandaag wil ik met jullie daarover spreken. Over het graan, het spijsoffer. Dat we de Jezus zelf als het levende brood tot ons mogen nemen. Dus laten we daarvan gaan zingen voor zover staan als dat kan. Jezus is het brood des levens, daar moet uiteindelijk alles om draaien in ons leven. 324 uit Johannes de Heer. Goed, wat heerlijk om zo met elkaar te mogen zingen. En dat laatste zinnetje, tot een toevlucht wezen zal. En daar moeten we zijn bij de Heer Jezus. Daar moet steeds weer, voor het eerst of ook vanavond opnieuw, onze toevlucht. Vluchten naar de Heer Jezus, daar zijn we veilig. Goed, vanavond wil ik met jullie gaan denken over het graanoffer, het spijsoffer. En als het goed is, hebben jullie allemaal een blad gekregen op jullie stoel. Ik heb andere keer wel eens een plaat meegenomen, maar ja, dat is misschien leuk voor mezelf, maar dat kennen jullie helemaal niet zien daar vandaan. Dus dit is een beter idee, dat we allemaal mee kunnen lezen. Nou, er staat heel veel op, er staat heel veel in. En ik denk dat we hier wel meerdere avonden over zouden kunnen vullen, over het spijsoffer, het graanoffer. Maar ik wil toch wat vanavond hopen met jullie, een aantal dingen met jullie er doorheen te gaan. En ik wil te beginnen met jullie gaan lezen in Leviticus hoofdstuk 2. Leviticus hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Leviticus 2 vers 1. En de tekst staat niet helemaal op papier hoor, dus je kan het gewoon uit die Bijbel meelezen. Leviticus 2 vers 1. Er staat bij mij boven, ik lees uit de herziende Statenvertaling, wetten voor het graanoffer. Wanneer een persoon de Heere een graanoffer als offergave aanbiedt, dan moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten en een wierook op leggen. Dan moet hij het naar de zonen van Aaron, de priesters, brengen. En een van hen moet een handvol nemen van die meelbloem. En die olie met al de bijbehorende wierook. En de priester moet dit als gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Wat nu van het graanoffer overblijft, is voor Aaron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de Heere. Dus dit is het eerste graanoffer. En dan krijgen we hier het tweede graanoffer, wat in de oven gaat, vers 4. En wanneer u als offergave een graanoffer aanbiedt dat in de oven gebakken is, moeten het ongezuurde koeken van meelbloem zijn, met olie gemengd en ongezuurde platte koeken met olie bestreken. Dan slaan we een klein stukje over, want we lezen verder vers 5 en vers 6. Dat is ook een graanoffer wat je op een bakplaat kon doen of in een pan kon doen. Dat is allemaal te veel om uit te wijden. En dan wil ik verder gaan lezen bij vers 11. Geen enkel graanoffer dat u de Heere aanbiedt mag met zuurdeeg bereid worden. Want u mag niets van wat met welk zuurdeeg of welke honing dan ook bereid is als een vuuroffer voor de Heere in rook laten opgaan. Dus er was geen enkel graanoffer wat op het brandoffer kwam waar zuurdeeg in mocht zitten. Het moest volkomen ongezuurd zijn. Als offergave van de eerstelingen mag u die aan de Heere aanbieden, maar ze mogen niet als een aangename geur op het altaar komen. En even tussendoor, dit vers kunnen we terugvinden ook in Leviticus 23, dat is te ver om helemaal uit te wijden. Dit graanoffer, daar gaat het over een offer, ook een graanoffer waar wel zuurdeeg in mocht zitten. Dat is heel apart, maar dat wijst heen uiteindelijk naar de gemeente. Jezus is de eersteling. En 50 dagen later, dan kun je ook op het blad lezen, helemaal rechts onderaan, over Leviticus 23. Het was de eerste schoof, de eersteling die binnenkwam was de gerstenoog. Daar werd uiteindelijk in Leviticus 23, kun je dat lezen, er kon een graanoffer gebracht worden. En dat was zonder zuurdeeg. Maar we hebben net gelezen, in vers 12, dat er ook eerstelingen waren. En die mochten niet op het brandofferaltaar komen, want daar zat namelijk zuurdeeg in. En dat was 50 dagen later. Dus dat was 50 dagen later kwam de tarweoogst. En daar mocht wel zuurdeeg in zitten. En het is eigenlijk best wel bijzonder als we daarover nadenken dat Jezus de eersteling is. 50 dagen later, wat gebeurde er? Pinksteren. Dat daar de Heilige Geest uit werd gestort. Het moest eerst Pasen worden voordat het Pinksteren kon worden. En er werden de graanoffers gebracht, maar je mocht alleen niet op het brandofferaltaar verbrand worden. En dat is precies 50 dagen later. Moesten weer dus graanoffers gebracht worden vanuit het volk. Maar dat mocht met zuurdeeg zijn. Dat is heel wonderlijk. En dat is een prachtig beeld van de gemeente. Want als we de Heer Jezus mogen kennen, dan komen we, als het goed is, uit een oud leven naar een nieuw leven. En het oude leven zat vol met zuurdeeg. En Paulus zegt in 1 Korinthe 5 dat hij dat zuurdeeg doorvertaalt naar de zonde in ons leven. Maar als we de Heer Jezus mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker, als we tot wedergeboorte zijn gekomen, dan zijn we als het goed is gestopt met zondigen. En dan preek ik hier vanavond niet dat we nooit meer kunnen zondigen, maar als het goed is hebben we ons bekeerd. De wereld achter ons en de Heer Jezus voor ons. We kunnen nog steeds struikelen, dan mogen we onze zonde belijden, maar dus het zuurdeesem is het wel gestopt als het goed is in ons leven. En dat is 50 dagen na de gerstenoogst had je dus de tarweoogst. Maar dat is even tussendoor, dat is te veel om helemaal uit te weiden, want dat is al een hele preek op zich. Maar dat kunt u nalezen thuis op het papier. Maar dat is echt schitterend als je dat die lijnen gaat zien naar de Heer Jezus toe. Vind ik geweldig interessant. En ook verrijkend voor je geestelijk leven. Goed, we waren bij vers 12. We hebben even verder lezen vers... Nog een keer vers 12, want vers 12 nog een keer lezen uit Leviticus 2. Als offergave van de eerstelingen mag u die aan de Heer aanbieden, maar ze mogen niet als een aangename geur op het altaar komen. Daar zat dus zuurdeesem in. Elke offergave, vers 13, van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden. En dat laatste stukje gaat ook weer over een graanoffer. Dat gaat over de vruchten van het land. Dat wil ik ook even niet met jullie lezen. En ik wil nog een klein stukje lezen in Leviticus 6, een paar bladzijden verder. Leviticus 6, daar gaat het ook over het graanoffer. En dat wil ik even lezen vanaf vers 15, de laatste regel. Leviticus 6, vers 15, de laatste regel waar het ook gaat over het graanoffer. Het is een aangename geur, dat graanoffer. Tot een gedachtenis voor de Heere. Een gedachtenis. We kunnen ook al een beeld hebben over het avondmaal. Het was een gedachtenis als voor de Heere. En het was aangenaam. Vers 16. Wat er nu van overblijft, mogen Aaron en zijn zonen eten. Het moet ongezuurd gegeten worden. Op de heilige plaats, in de voorhof van de tent van ontmoeting, moeten zij dat eten. Het mag niet met zuurdeeg gebakken worden. Het is in hun aandeel dat ik hun gegeven heb van mijn vuuroffers. Het is allerheiligst, zoals het zondoffer en zoals het schuldoffer. Al wie mannelijk is onder de kinderen van Aaron, moet het eten. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, met betrekking tot de vuuroffers van de Heere. Ieder die het aanraakt, wordt erdoor geheiligd. Tot zover. Goed, vanavond wil ik met jullie nadenken over het graanoffer, het spijsoffer. En in de afgelopen periode dat ik hier ben geweest, dat is alweer even geleden. Maar dat we zijn begonnen met de offers vanuit Leviticus. En de eerste keer dat ik hier was om over het offer te spreken, toen heb ik gesproken die avond over het brandoffer. Een vuuroffer, je had 5 hoofdvuuroffers of 5 hoofdbrandoffers. En dat is, kun je op je blad lezen bovenaan, het was het brandoffer. Dat was het belangrijkste offer. Het graanoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer. Nou, ook in de volgorde heb ik toen gezegd dat God alles heeft geïnspireerd door zijn geest om het ook te laten opschrijven. En het eerste offer wat genoemd wordt in Leviticus hoofdstuk 1, dat is het brandofferaltaar. Waar het brandoffer werd opgebracht. En het brandoffer wat daar gebracht werd, hebben we over nagedacht. Dat dier moest volkomen verbrand worden. Ten volle. Helemaal was het voor de Heere God. Behalve de huid. De huid was voor de priester. Die mocht zich daarmee kleden. Toen hebben we ook al hele mooie lessen daarin mogen zien. Dat ook wij nu, als we de Heer Jezus mogen kennen, die zich volkomen heeft gegeven aan het kruis van Golgotha, waar het brandoffer naartoe wijst. Door hem alleen mogen wij bekleed zijn met het kleed van Christus. In de Zoon zijn wij volmaakt. In de Zoon, het is altijd weer in de Zoon. Het hele Nieuwe Testament, wat Paulus ook over preekt, het is alles in hem, door hem. Het is in hem en in hem. En daarom is ook mijn verlangen dat we de Heer Jezus vanavond mogen zien, schitteren in zijn volheid. Dat het alles gaat om hem, om de Zoon, om de Heer Jezus Christus. Dus het brandoffer, het allerbeste, wees heen dat Jezus niet als eerste is gekomen om u en mij te redden, wat er natuurlijk ook in zit, maar als eerste natuurlijk gekomen is om de wil, zegt Hebreeën 10, van de Vader te doen. Volkomen overgave. Het kostte hem alles. Het brandoffer moest volkomen verbrand worden. Helemaal. Daar mocht geen priester van eten. Dus dat, en het staat ook voor totale toewijding. Maar toen zijn we de keer daarna, heb ik gesproken, niet over het spijsoffer wat uiteindelijk daarop zou volgen, Maar ik heb over het schuldoffer gesproken. Want zoals u bovenaan het blad kunt zien, de volgorde van God is, hij begint bij het brandoffer. Maar de volgorde van ons als mensen, als we het evangelie horen, en we horen dat we ons moeten bekeren, dat er redding nodig is voor elke ziel, dan worden we overtuigd van schuld. Iedere mens staat schuldig tegenover de levende God, want elk mens heeft gezondigd. En dan beginnen wij dus niet bij het brandoffer, totale overgave, maar wij beginnen bij het schuldoffer, die de Israëliet mocht brengen als hij schuld had. En zo mogen wij ja ook onze schuld belijden. En mogen wij zien dat Jezus het ware schuldoffer is, wat voor u en mij stierf van het kruis van Golgotha. Wat ook heel duidelijk staat in Jesaja 53. Hij is het schuldoffer, voor ons het schuldoffer geworden. Onze schuld heeft hij vrijwillig op zich genomen. En daardoor kunnen wij vrij uitgaan. Daarom is de vrijheid voor een ieder die in de Zoon is. Als je vrijgekocht bent, dan wil de Heer graag dat wij in vrijheid leven. Hij heeft de prijs betaald aan het kruis van Golgotha. En toen hebben we daarna nagedacht over het zondoffer. Want onze zondige daden, wat het schuldoffer meer voor staat, komen voort uit onze zondige natuur. En daar het zondoffer wijst meer heen naar onze zondige natuur. Maar Paulus zegt in Romeinen 6, vers 6, dat onze oude mens, onze zondige natuur, met Christus is medegekruisigd. Wie dat ziet, gaat beleven de vrijheid die er is in de Zoon. Velen strijden tegen zichzelf. Maar Paulus zegt, je bent al gestorven, 2000 jaar geleden. Heeft Christus u en mij meegenomen aan het kruis. En je hebt niet de strijd tegen vlees en bloed. De boze probeert altijd ons op onszelf te werpen. Of strijden tegen elkaar. Maar we hebben steeds nodig aan de voet van het kruis. En door Gods geest te zien wat hij voor ons heeft gedaan. Dus ook de oude mens, die is medegekruisigd. En die mogen ook begraven in de doop. Ons oude leven af te leggen. Het zondoffer wees ook heen, dan kunt u allemaal terugluisteren in de vorige prediking. Het zondoffer wees ook heen naar reiniging. Eigenlijk staat er in grondtaal ook letterlijk reinigingsoffer. En dan zo weten we ook dat de Heer Jezus zijn bloed ons reinigt van alle zonden. En als dat niet zo zou zijn, had ik hier vanavond niet gestaan. Heel eenvoudig. Maar wat een genade, dat Gods bloed, het bloed van zijn Zoon, de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden. Maar wat gebeurt er als je tot schulderkentenis komt? Dat was voor mij de bevrijding in mijn leven. Dat heb ik hier ook al gezegd. Dat die dag daar was, dat ik erkende, ik ben een zondaar. En dat was juist de bevrijding. Erkennen, ik heb schuld. Maar ik hoef het zelf niet op te lossen, want het is opgelost. 2000 jaar geleden aan dat kruis van Golgotha. En als je hier vanavond zit, oud of jong, je kent hem niet. Er staat een eeuwigheid voor de deur. En niemand hoeft verloren te gaan, want God wil niet dat één iemand verloren gaat. Maar hij wil jou. Hij vraagt van jou totale overgave. Maar dat begint bij schuld. En misschien zeg je, ik voel geen schuld. Dan gaan we het weer zoeken in onszelf. Ken je dat? Ik voel geen schuld. We gaan zoeken op schuld naar schuld en we gaan het in onszelf weer zoeken. Zeg geen schuld ervaart. Zeg, Heer, ik ervaar geen schuld. Ik beleef het niet zo. Heer, geeft u dan overtuiging van zonde. Wilt u dat dan geven? Want dat wil hij. Dat wij in verbrokenheid voor hem komen. En het is alleen het werk van hem. Dat is geweldig als je dat mag gaan zien. Maar wat gebeurt er dan automatisch? Als we gaan zien dat hij voor mij het schuldoffer is geworden, maar ook het zondoffer is geworden. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Niet tot zondaar, maar tot zonde. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Dan komen we uiteindelijk in de dankbaarheid, het dankoffer. Dat is de volgorde van de mens. Schuldoffer, zondoffer, dankoffer. Gaan we hem danken. Loven en prijzen. Ken je dat toen je tot geloof kwam? En die zijn de velen, denk ik, die al veel langer geleden dan mij tot geloof zijn gekomen. Voor mij is het 18 jaar geleden. Maar ik weet nog dat ik daar ook door tranen heen de Heer dankte voor wat hij heeft gedaan voor mij persoonlijk. En dan staan we in vuur en vlam voor de heiland. Ken je dat? Die eerste liefde. Die zegt, Heer, hier ben ik. Vraag, doe me wat u wil. Ik wil voor u leven. En dat gaat de Heer ook doen. Maar dan gaan we de Heer danken, maar dan gaan we onderweg. Komen de moeites in het leven. En dan, kijk, soms daar heb je natuurlijk allemaal geen last van. Maar dat een soort, lijkt wel of het vuur gedoofd wordt. En dat je het weer gaat zoeken in jezelf. Vergeten bent dat je niet de strijd hebt tegen vlees en bloed. Efeze 6, de wapenrusting. Dus je hebt ook niet de strijd tegen jezelf. Dat is de waarheid van Gods woord. Maar dat ik in mag gaan staan opnieuw. In de volheid die er is in de Heer Jezus. En dat ik vanuit dat volbrachte werk weer mag vertrekken. Ik hoef niet naar de overwinning toe te werken. Want hij heeft de overwinning behaald. Ik mag juist vertrekken vanuit zijn overwinning. En als het dan weggeëpt is. Omdat uiteindelijk de boze weer kans heeft gezien. Omdat vuur als het ware proberen te doven. Of dat je gevallen bent, gestruikeld bent in zonde. de Heilige Geest hebt bedroefd, dan is er vandaag een weg terug. Als ik mijn zonde beleid, is God verplicht aan zijn eigen woord, 1 Johannes 1, om uw zonde, mijn zonde te vergeven. En te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik vind dat zo'n wonder van genade. En Gods barmhartigheid. En misschien ben je misschien wel 10 keer gestruikeld. En moet je zeggen, hij ziet me al aankomen. Ken je dat? Maar God verlangt dat wij komen in zijn tegenwoordigheid. God verlangt nog meer dan u en ik. Dat hij meer verlangt dat wij in zijn tegenwoordigheid komen. En in zijn tegenwoordigheid gaat ik van binnenuit veranderen. En waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat kennen we allemaal, die uitspraak. Maar als we met Jezus omgaan, gaat ons leven veranderen. Maar als we dan die dank in die volle lof van de Heer mogen staan, dan gaat het ook om dat we groeien in genade en in de kennis van de Heer Jezus. Zoals er ook staat op het blad 2 Petrus 3 vers 1, of 2 Petrus 3 vers 18a, staat er op het blad maar. En daar staat, zegt Petrus, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus er is groei nodig in ons leven. Hij staat niet de volle uitgeschreven op jullie blad, dus misschien heb ik jullie daar een verkeerde been gezet, maar de tekst staat er, 2 Petrus 3 vers 18. Voedsel betekent groei. Nou, het graanoffer, het spijsoffer, waar ik vanavond jullie over na wil denken, dat is dat wij Christus moeten eten. Hij is het ware Godslam. In het graanoffer zien wij Christus als het brood des levens. En Johannes 6 vers 57, die staat wel op jullie blad geschreven, daar staat zoals de levende Vader mij, de Heer Jezus, gezonden heeft. En ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Dus Jezus heeft het over hem eten. Hij bedoelt natuurlijk niet letterlijk hem eten. Maar dat we geestelijk dit woord, hij is het geopenbaarde woord. Dat we dit woord tot ons nemen. Dat het woord in ons komt, zodat er groei komt. Nou, zoals een klein babytje, vanaf dag 1 verlangt naar voedsel. Dat voedsel moet in dat babytje komen, zodat het babytje kan gaan groeien. Je groei doet het babytje niks aan. Maar het babytje moet eten. En als het goed is, hebben wij vandaag allemaal gegeten. En om in leven te blijven. Nou, zo hebben we ook geestelijk voedsel nodig tot ons te nemen om in leven te blijven geestelijk. Dus als je achteruit bent gegaan, dan is ook de vraag, hoe vaak openen wij die Bijbel? In Psalm 119, vers 130, daar staat bij het opengaan van Gods woord, geeft hij eenvoudige inzicht. Soms heb ik het gevoel dat mensen denken, ja, jij begrijpt alles. Nou, dat kunnen mensen denken. Dan haal je 3 Bijbelteksten aan, jij weet alles van de Bijbel. Dan heb je 3 Bijbelteksten aangehaald. Die mensen kom ik tegen. Maar het gaat helemaal niet over ons intellect. Het gaat uiteindelijk over als het woord open doet. Eenvoudig zeggen, Heer, hier ben ik. Wilt u met mij spreken? Begrijp ik alles? Nee. Maar God wil door zijn woord, door zijn geest met ons praten. In die gemeenschap mogen hebben in de Zoon. Nou, het graanoffer, dat betekent in het Hebreeuws, staat er het woordje minha, of mincha, hoe je het ook uitspreekt. En er staat in blauwe letters bij u bovenaan, dat is erkenning van Gods majesteit en waardigheid. En dat is ook de vraag voor ons allemaal, erkennen wij hem van wat, datgene wat hij geeft? Als ik wil groeien, dan begint het bij de Jezus te aanvaarden. Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft in de Zoon niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbende. God gaf zijn Zoon. Hem erkennen voor datgene wat hij geeft. Johannes 3, vers 16 kun je soms horen, maar geloof je het ook? Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Dat is de waarheid van Gods woord. En we weten vanuit de Bijbel dat Paulus ook spreekt over leringen van demonen. En vandaag de dag zijn er heel veel leringen van demonen die ons afhouden van de waarheid. En wij denken dat het van Gods geest is. Altijd maar die twijfels. Maar daar moeten we mee afrekenen, want Gods woord is de waarheid. Dus denk niet te gering over de boze die ook probeert daar waar God zijn kerk bouwt. Bouwt Satan zijn kapelletje, zeggen ze wel eens. De boze zit niet stil, die is altijd bezig om ons af te houden van het woord. Maar de waarheid maakt vrij. En zo vraagt ook God van ons om in zijn woord te wonen. En dat we dat woord tot ons mogen nemen, tot eer en glorie, ja, van zijn heilige naam. Nou, dit graanoffer wijst natuurlijk heen naar de Heer Jezus, zoals ik al heb gezegd. En Jezus, de ware graankorrel, ja, die voor ons gestorven is. Hè? Zo is dat beeld ook van die graankorrel die in de aarde moest sterven. Jezus is de ware graankorrel die niet alleen wilde blijven. Hij heeft zijn leven volkomen gegeven. Johannes 12, vers 24 spreekt daarover. Dat die graankorrel moest in de aarde sterven, zodat daar een plant uit voortkomt. En uit die plant zitten weer nieuwe graankorrels. En dat we vrucht mogen dragen, 30, 60, 100-voudig. Dat heeft de Zoon voor u en mij gedaan. Hij stierf van het kruis en heeft volhard tot het einde, zegt Hebreeën 12. Hij had de vreugde voor ogen gehouden, om zo te volharden tot het einde, ja, tot de kruisdood toe. De vreugde voor ogen houden. Weet je wat die vreugde was? Dat waren u en ik. Hij zag voor ogen. Als ik mijn leven geef als een graankorrel aan het kruis van Golgotha, dat is de enige weg dat wij gered konden worden. En dat heeft de Zoon voor u en mij gedaan. Aan het ruwhouten kruis. Hij is de ware graankorrel die vermalen is. En uiteindelijk gaat het in Leviticus 2 over dat graanoffer. Daar gaat het over, dat bestond uit meelbloem, vers 1. Nog een keer, wanneer een persoon de Heere een graanoffer als offergave aanbiedt, dan moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten en een wierook op leggen. Dat meelbloem is gemaakt van graankorrels. Jezus is de graankorrel die vermalen is. En hij bleek de volmaakte te zijn. En wat ik ook altijd zo wonderlijk vind, in Exodus 12, daar lees je over dat wonder van het bloed van de lam. Van een eenjarig lam. Dat moest aan de deurposten gesmeerd worden. En dat lam moest uiteindelijk, de tiende Nissan, moest dat in het huis binnengehaald worden. En wat gebeurde er? Het moest 4 dagen verzorgd worden. En er moest gekeken worden in die 4 dagen of dat lam volmaakt was. Want er mocht geen enkel botje aan gebroken zijn. Er mocht geen enkele afwijking zijn. En de 14e Nissan werd het dier geslacht. En werd het bloed opgevangen en het bloed werd aan de deurposten gesmeerd. Zodat de engel des verderfs aan hen voorbij zouden gaan. Wat gebeurde er jaren later? Al deze heenwijzingen weten we vanuit Gods woord wijst heen naar de Heer Jezus. Dat op de 10e Nissan Jezus Jeruzalem binnenkwam. En ze riepen Hosanna. Dat volk riep Hosanna, de koning komt. Dat was precies op de 10e Nissan. En 4 dagen later werd hij gekruisigd. Precies zoals in Exodus 12 is beschreven. Maar in die 4 dagen, en natuurlijk in zijn leven, is hij bijzonder op de proef gesteld. Dat zelfs Pilatus moest zeggen, ik vind in hem geen schuld. Hij was de volmaakte. En een graankorrel die moet vermalen worden, zodat de binnenkant bloot komt. Zodat de binnenkant zichtbaar wordt of het niet beschimmeld was. Daarom moest die graankorrel vermalen worden. En uiteindelijk als je een graankorrel vermaalt, wordt dat meelbloem. Wat heen wijst naar de Heer Jezus, de ware graankorrel. Waarvan bewezen is dat hij de volmaakte was in wie geen schuld was. Wat Pilatus zei aan het kruis van Golgotha. Alles in al deze offers wijzen alle heen naar de Heer Jezus Christus. Zoals dat voorbeeld wat ik de vorige keer ook heb gezegd. Als je van een huis neemt en je maakt 5 foto's van links, van rechts, van voor en van achter en 1 van boven. Dan heb je 5 verschillende foto's van 1 en dezelfde huis. Zo zijn die 5 offers, het brandoffer, het graanoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer, wijzen allemaal heen naar 1 kant van datgene wat de Zoon in 1 offer voor u en mij aan het kruis heeft volbracht. Dat is zo wonderlijk als we overal in heel het Oude Testament, ook in Leviticus. En ik zal u eerlijk zeggen, als ik Leviticus zo lees, dan vind ik het een heel saai boek. Maar als we in Leviticus, waar God zo vaak heeft gesproken. En als ik het goed zeg, heeft het boek Leviticus het meeste directe woord van God. Wat God heeft gesproken tegen Mozes, wat hij door moest vertellen aan het volk. Dus als we Gods stem willen verstaan, is het soms heel goed om ook gewoon Leviticus te bestuderen. En daar de Zoon in te zien schitteren. Dat meelbloem wat heen wijst naar de Heer Jezus. Nou, en een heel mooi gedeelte daarvan vindt u in 2 Koningen 4. Dat wil ik even met jullie lezen. In 2 Koningen hoofdstuk 4, daar gaat het ook over meel. Twee Koningen 4, vers 38. Er staat mij boven Kolokwinter. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. En misschien moet jij herkennen deze middagavond. Hoe laat is het, weet ik niet. Begint van deze avond, kan ik misschien beter zeggen. Heb je honger in je hart? Dat honger is, dat je ervaart, dat je weinig ervaart van Gods geest. En dat je misschien lauw geworden bent. En misschien moet je herkennen dat je hem misschien wel helemaal niet kent. En je vaart je dor en droog. Honger. Elisa, toen hij in Gilgal kwam, was er honger in het land. En de leerlingprofeten zaten voor hem. En hij zeide tegen zijn knechten, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. Dus er is honger en de profeet Elisa zegt, ga eten klaarmaken. Terwijl er geen voedsel was. Ik vond het zo wonderlijk. In het geloof, een man Gods, die altijd bleef staan in de waarheid, zo mogen ook wij, te midden van dorheid, hem verwachten ook vanavond. Door de Heilige Geest. Er is leven, er is heil bij de Zoon te vinden, ook vandaag. Juist misschien wel, als je hart hongerig is. Want God verlangt juist, als we honger hebben, als we dorst hebben, als we tot hem komen, tot hem roepen, dan wil hij zich openbaren. Maar soms blijven we zo lang aanmodderen, ken je dat niet in je leven? Dat je die dorheid, maar je roept niet. We moeten roepen tot de Heer. Heer, hier ben ik. Ik wil niet beneden de maat leven. Maar vul mij met uw geest om een bruikbaar vat te zijn in mijn dagelijks leven. Dat is Gods verlangen voor ons allemaal. In de praktijk, gewoon in de eenvoud van het leven. Nou, Elisa, een man Gods, die zegt gewoon tegen zijn leerlingprofeten, discipelschap, in het geloof, ga eten klaarmaken. Vers 39. Eén van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte ervan wilde koolokwinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was. Ook weer zo typisch. Ze wisten niet eens wat het was. Onderscheid. Is het ook vandaag de dag niet een groot probleem? Onderscheid van geesten. Wat is van de Heer? Wat is goed? Wat is niet van de Heer? En de mensen die worstelen, zoveel zielen worstelen, dat ze niet weten in hun dagelijks leven het juiste woord tot hen te nemen. Opdat ze leven. Ken je dat? Dagenlang in de duisternis zijn er vandaag de dag veel. Duisternis. Maar God wil ook vandaag, anno 2024, vrede geven. Zoals dat lied in 87 uit Johannes de Heer. Dat laatste couplet vind ik zo prachtig. Heiland wij geloven dat gij geven zult. Volle vrede van boven die ons hart vervult. Jezus is de enige weg, de waarheid en het leven. Die ware vrede kan geven in ons binnenste. En de duisternis doet opklaren. En hier ook zien we dat een leerling die nog verder onderwezen moest worden. Hij wist niet wat het was. Zo vandaag de dag is het zo van belang. Dat we elkaar helpen, elkaar leren, ook als gemeente. Elkaar bemoedigen. En elkaar helpen om het juiste woord tot ons te nemen. Opdat onze ziel doortrokken wordt met de vreugde van de Heer Jezus. Dat is toch uiteindelijk de vrucht van Gods geest. Blijdschap. Is er nog blijdschap in ons leven? Dat is niet wat je zelf moet opwekken. En natuurlijk moeten we onze ziel soms oproepen om de Heer te loven en te prijzen. Dat is ook bijbels. En dan mag je in één keer soms ervaren, hé, de duisternis slaat op. Dat is bijbels. Loof de Heer, mijn ziel. Vroeger als kind dacht ik altijd zeggen tegen de Heer. Maar als je dat gaat lezen, je gaat erin verdiepen, hij zegt het tegen zijn eigen ziel. Loof de Heer, mijn ziel. Hij geeft de ziel de opdracht om God te loven. Ken je dat? Dat je soms in de put geraakt, dan helpt het zo vaak. En ik wil het niet als een soort 1, 2, 3 meegeven, maar Gods woord blijft waar. Als wij Gods woord verstaan en tot ons nemen en gaan doen, mogen we ook verwachten datgene wat hij belooft. Maar wat gebeurt er dan? Vers 40. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, toen ze van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden, man Gods, de dood is in de pot. Zij konden het niet eten. Dat is ook in de gemeente vandaag de dag zo. Als de Heer Jezus niet in het midden is, als het daar niet om draait, als het niet meer gaat om de Zoon, dan is de dood in de pot. Dan gaan we niet verzadigd naar huis. Dan is de dood in de pot. Want deze koolokwinter leek, ik heb het een keer opgezocht op internet, dat lijkt op een soort meloenen. Die lijken heel begeerlijk. Maar het is eigenlijk een soort kale bas. Het was een soort giftig. En de dood was in de pot. Nou, misschien is het ook in jouw leven wel zo. En ik geloof ook vandaag de dag, er is zoveel doodsheid. Ook in gemeentes. De geest van het rijk de duisternis. Die probeert dekens te leggen over uw persoonlijk leven. Maar ook over de gemeente. Maar daar mogen we voor strijden. Daar mogen we voor bidden. Omdat hij zijn heerlijkheid voortdurend in het midden zal zijn. Vroeger in de tabernakel. Later in de tempel. Daarna in de persoon der Jezus. En nu zegt Paulus, in u en mij. In de gelovigen. Zijn heerlijkheid wil openbaren. En daar bad Paulus voortdurend voor. Zo mogen wij er ook ons naar uitstrekken. Maar wat is het antwoord van die man Gods? Zo prachtig. Dan gaat het over het meel. Vers 41. Maar hij zeide, breng dan meel. Indirect. Wat hebben wij nodig? Breng de Zoon. Maar de Zoon is gekomen. 2000 jaar geleden. En hij wierp het in de pot en zei, schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. Jezus is de bron die het vuil uit ons leven eruit spuit, zodat het eetbaar wordt. Wij hebben Jezus nodig. Als we Jezus eten, dan ga je ook ontdekken, dat het woord eten, dan gaat God zelf ook door zijn geest werken in ons hart. We hebben ook zo vandaag de dag Gods geest, zo brood nodig. Soms, pas geleden, zat er een zuster en dat vond ik wel treffend. Er zei een zuster, die zei, sommigen denken dat de Heilige Geest de slagroom op de taart is, met eerbied gesproken. Zo gaan ze ermee om. Maar ze zegt, de Heilige Geest hebben we zo brood nodig om het nieuwe leven te leven. In ons leven. En dat was ik helemaal met haar eens. We hebben de Heilige Geest nodig. Dat de Heilige Geest kan werken. En hier zien we dat Elisa, de man Gods, het meel in de pot stopt. En uiteindelijk is het dan, is de dood weg en is daar leven. Nou, hoe heerlijk is het? Hoe vaak heb ik dat niet gezien? En ik hoop ook u, dat mensen die dood waren, van nature zijn we allemaal dood. Maar daar waar de Heer Jezus kwam, daar waar de deur werd geopend, de Heer Jezus werd toegelaten, hun knieën bogen, daar komt vreugde, daar komt blijdschap. En we moeten doorgaan. Misschien ben je moe geworden om te getuigen. Dan denk ik, ik zie zo weinig. Ik wil u zeggen, Paulus zegt het ook in Galaten 6. Geef de moed niet op. Als u blijft goed doen, u zult te zijn de tijd oogsten. Ik was pas geleden in Tolen en dan mocht ik op een kampvuuravond spreken. En er was een jongen, was ongelovig, door een collega meegenomen. Dat is ongeveer een half jaar geleden. En een jongen die was die avond daar. En ik had gesproken uit Johannes 2, als ik het goed zeg, dat doet er even niet toe. In elk geval, die jongen die was daar die avond en heeft die avond het evangelie gehoord. En ik had met hem gesproken, daarna nog een heel gesprek gehad. En ik had hem een Bijbel aangeboden. En hij wees die Bijbel af. Dat vond hij een stap te ver gaan. En nu zijn we een half jaar verder, krijg ik een mail van de maat van die jongen. Dat die jongen eigenlijk er heel erg van baalde dat hij die Bijbel heeft afgewezen. Want hij was zoekende en wilde eigenlijk toch dat hij die Bijbel graag willen hebben. En die jongen vroeg, ik kan wel een Bijbel voor hem kopen, maar misschien is het leuker als jij hem koopt. En dat jij hem kan opsturen naar hem. Nou, we hebben van de week die Bijbel opgestuurd naar deze jongen. Er is nog steeds honger. Die jongen die heeft honger en die zoekt naar de waarheid. En we mogen er eenvoudig voor bidden, volharden. En in één keer kwam er weer dat zo'n jongen, dat Gods geest verder gaat. Dat hij toch verlangde naar het woord van God. Nou, daar word ik blij van. Er is nog steeds vandaag, ook in deze tijd, misschien zoveel duisternis om u heen. Zijn er nog steeds mensen die zoeken. En moeten de mensen gered worden? Hoe is ons hart? Bidden we daar nog voor het verloren om ons heen? Voor onze familieleden, misschien al jaren, wil ik u oproepen, geef niet op. Blijf volharden, hoe oud uw vader, uw moeder, broers of zussen, kinderen, als ze de Heer niet kennen, blijf volharden. Want ook wij zijn door genade gered. Mogen we elkaar door aansporen. Terug naar Leviticus 2. Want het bestond uit meelbloem, wat heen was naar de Heer Jezus. Maar wat gebeurt er ook daarna? In vers 1 hebben we gelezen over die olie en over die wierook. Er zit ook een prachtig beeld in. De Heer Jezus gaf zijn leven aan het kruis. Wat gebeurde er toen hij gedoopt werd? Toen ging de hemel open. Daar in Matthäus 3 kun je dat lezen. En dan was daar die stem die uit de hemel kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wien ik mijn welbehagen heb. En daar kwam die Heilige Geest. Olie is een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel. Daar kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heer Jezus. Waardoor die uiteindelijk... die geliefde zoon, tot een wierook werd in zijn leven. Toen begon zijn bediening. Die drie dingen. Hij gaf zijn leven, de Heilige Geest kwam en hij werd tot een vreugde voor de Vader. Zo is het ook in ons leven. Dat ook wij, we hebben gelezen in vers 4, dat was een ander graanoffer. In vers 4 nog een keer, en wanneer u als offergave een graanoffer aanbiedt, dat in de oven gebakken is, moet het ongezuurde koeken van meelbloem zijn, met olie gemengd, en ongezuurde platte koeken met olie bestreken. Twee keer olie. Met olie gemengd en met olie bestreken. Nou, op uw blad heb ik dat neergezet bij de olie. Bij het kopje olie. Wat staat er? Met olie gemengd, met olie bestreken. En in een Engelse vertaling staat met olie gezalfd. En dan zien we aan de rechtse kant, die rode pijltjes. Daar staat de Heer Jezus uit de Heilige Geest geboren. Dat is een werking van de Heilige Geest. En Lucas 1, vers 35, kunt u dat lezen? Die zal ik voorlezen. Daar staat, en de engel antwoordde en zeide tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Jezus is geboren, is verwekt door de Heilige Geest. Dat was het werk van Gods Geest. Dus Gods geest die werkt door het woord, door broeders en zusters heen, door omstandigheden, werkt de Heilige Geest om zielen te redden. En wil ik ons gebruiken om anderen te redden van de eeuwige dood. Dat is de inwerking van Gods geest. Maar er is ook nog een verschil tussen de inwerking en de inwoning. Twee keer het woord olie vinden we in vers 4 van Leviticus 2. Jezus is door de Heilige Geest geboren en op zijn 30ste kwam de Heilige Geest op hem, toen begon zijn bediening. Wat moet er in uw en mijn leven gebeuren? Dat wat eronder staat. We zijn samen uit die ene geest, Hebreeën 2 vers 11. Wij moeten uit God geboren worden, Johannes 3, vers 5 tot 7. Waar Jezus in gesprek is met Nicodemus. Wat uit God geboren is, is geest. Wat uit vlees geboren is, is vlees. We moeten uit God geboren worden. Als je uit God geboren bent, dan gaat dat toch zichtbaar worden in ons leven. En wat is er nodig? De doop in de Heilige Geest. Nou, ik weet, een hele boek over geschreven, er wordt over gestreden. Bestaat er nou wel een doop of geen doop? Ik wil me gewoon houden aan het woord. Ik geloof in Matthäus 3, dat Johannes heel duidelijk zegt, dat Jezus de doper is met de Heilige Geest. En wat betekent dat? Dat is niets anders dan dat je doordrenkt wordt, volledig zoals een dressing, vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat is gewoon eenvoudig wat het betekent. Eenmalig dat de Heilige Geest ons volledig doortrekt. En daarna lezen ook van de apostelen, dat ze elke keer weer opnieuw vervuld moesten worden met de Heilige Geest. Eén keer de Heilige Geest ontvangen, dat zo mag je het van mij ook noemen, maar daarna hebben we toch nodig steeds vervuld te worden. Het is niet een soort gearriveerdheid, christen. Van nu heb ik het en nou gaat alles vanzelf. Maar dat wij twee dingen uit God geboren moeten zijn. En dat is een ernstige vraag. Zijn wij uit God geboren? Want dan kun je weten. De Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij zijn kinderen zijn. En Johannes 5 zegt Johannes het. Dit schrijf ik jullie opdat jullie weten het eeuwige leven te hebben. Dat is een zekerheid die er is in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar ook dat we de Heilige Geest zo nodig hebben. Dat vinden we in de olie. Maar ook de wierook. De wierook moest ook toegevoegd worden aan het graanoffer. En ook op dat kopje kun je dat zien. Een aangename geur voor God. Leviticus 2 vers 2. En in Openbaring 5 vers 8b. Dat wijst het heen naar het gebed. Gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Die wierook. Dat wij in al onze gebrekkigheid onze gebeden opzenden tot hem. En ik weet niet hoe dat hier is, of in de gemeente of in uw persoonlijk leven. Er zijn zoveel mensen die gaan bidden, maar die hebben altijd last van die stemmetjes wat die ander ervan vindt. Daar hebben jullie natuurlijk allemaal geen last van. Maar ik ken daar gruwelijk veel van dit soort gedachtes. Wat vindt die ander ervan? Maar daar moeten we mee afrekenen. Want het gaat erom, wat vindt God ervan? En ik vind het heerlijk ook als kinderen bidden. Die zo ontvankelijk zijn. Die zo gewoon puur zijn. En voor de kleinste dingen, voor wat het ook is, durven ze te bidden. En we moeten worden als een kind. Wij mogen ook eenvoudig onze gebeden opzenden tot hem. Met alle gebrek. En de Heer Jezus die onvolmaakte gebeden van ons bij de Vader brengt. Want in hem worden ze vervolmaakt. Wat een heerlijke wetenschap als wij bidden. Dat we ook dat niet in onszelf hoeven te verwachten. Ik weet nog de allereerste keer toen ik tot geloof kwam. Toen kwam ik in de Maranatha. Dat is bijna denk ik van 18 jaar geleden ergens in die buurt. Toen kwam ik in de Maranatha in het oude gebouw. En toen weet ik nog deze strijd. Dat ben ik nooit meer vergeten. Er zaten daar ook allemaal mensen. En ik denk, ja, die mensen kende ik niet. Maar toen werd er een oproep gedaan dat een vrij gebed gedaan worden. En ik had een drang om te bidden. Maar al die gedachten van wel bidden. En als ik het dan doe, dan had ik weer gedachten van hoogmoed. Ik moet niet hoogmoedig zijn, ken je dat? Altijd die gedachten. En of je nou linksom of rechtsom. Er zijn heel veel mensen die daarmee worstelen. Maar toen weet ik nog dat het zo Gods geest er was. En hij zei, het maakt me niet meer uit. Al kom ik om, dan kom ik om. En uw woord zegt, bid. En u zal gegeven zijn. Hoe vaak doen wij onze mond open? En laten we ons knechten door gedachten. Waarvan je denkt dat die van jezelf zijn. Maar we hebben de strijd, niet tegen onszelf. Niet tegen vlees en bloed, niet tegen elkaar. Wat we van elkaar vinden. Wat is het dan heerlijk? Als de Heilige Geest in het midden is. Dat je niet hoeft te schamen. Voor je broeder, voor je zuster, voor je man of voor je vrouw. En je hart open mag leggen. Voor de troon van God. Voor zijn genadetroon. En ik weet dat toen ik dat deed, in de Maranatha, 18 jaar terug, ben ik nooit meer vergeten. Ik heb niemand toen gehoord van, joh, Jack, wat je toen bad. Maar gewoon eenvoudig. Dat we ons hart openen voor hem. Dat ook wij als een welriekende reuk voor hem mogen zijn. Het zout mocht niet ontbreken, hebben we gelezen. Jezus zegt in Matteüs 5, vers 13, jullie zijn het zout. Ook zo wonderlijk, wij zijn nu het zout der aarde. Het zout mocht niet ontbreken, stond er in Leviticus 2, vers 13. Die wil ik nog één keer voorlezen. Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Dat was een wet. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden. En in het nieuwe verbond lezen we ook over dat zout. Dan zegt Paulus in Colossenzen 4, vers 6, ik zal het u voorlezen. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u een ieder moet antwoorden. Ik moet u eerlijk bekennen, ik ben daar nog in onderweg. Want soms kom je in moeilijke situaties terecht. Die God gebruikt om naar boven te laten komen wat er in ons hart leeft. En de Heere wil dat wij onszelf niet verdedigen. De Heere wil dat wij in overwinning leven. Dat we het niet van onszelf verwachten, maar van Hem alleen. En dan struikelen we soms misschien van tijd tot tijd. Om weer te ontdekken, kan het niet zonder u, Heere Jezus. Maar is dit ons verlangen? Colossenzen 4, vers 6. Dat ook Paulus dat zegt. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Ga daar eens aan staan. Als op je tenen gestaan wordt, in de gemeente. Ik zeg altijd, God gebruikt de gemeente. Of een huiskring. En net die ene broeder die altijd net even voor jouw idee. Ken je dat? Ja, dat botst soms. Dan hebben we nodig het kruis. Het kruis, het gekruisigde leven te leven. De ander uitnemende achter dan mijzelf. En dat mijn woorden aangenaam mogen zijn. Met zout smakelijk gemaakt. Opdat u weet hoe u een ieder moet antwoorden. En jaren geleden, toen waren mijn kinderen al een stuk kleiner. De oudste twee zaten op school, net nog maar net. Dus die zijn nu, de oudste is 15 bij ons. Dus dat is ongeveer 10 jaar terug. Toen kwamen mijn kinderen thuis van school. En daar hadden ze kleurplaten van school meegekregen. En op die kleurplaten zegt mijn vrouw in één keer, joh, moet je kijken wat hier allemaal op staat. Stonden allemaal occulte tekens op. Ik zei, occulte tekens, christelijke school. Ik kon het niet helemaal vatten. Zeg ze, ja, kijk maar zelf. En wij hebben gekeken samen. Ik dacht, ja, moeten we hiermee? En wat gebeurde er? We hebben samen onze knieën gebogen. We hebben eenvoudig gebeden, heren, wij willen hier wat mee. Wij willen hiermee naar school. Maar u kent al, want ik kom ook bij ons, die gedachten van wat zullen ze vinden, wat zullen ze zeggen. Of heb je hun weer met hun Jezus? Ja, christelijke school. Die gedachten zijn ook mij niet onbekend. En Paulus zegt ook, de gedachten van Satan zijn mij niet onbekend. Om ons maar in de tank te houden. Maar we hadden er samen eenvoudig voor gebeden. Gods aangezicht gezocht. En mijn vrouw die heeft kracht gekregen om naar school te gaan. En de juffrouw aan te spreken. En te laten zien waar onze kinderen mee thuis kwamen. En weet je wat die juffrouw zei? Ik moet u eerlijk bekennen, dat heb ik niet gezien, dat heb ik niet geweten. Die heeft heel diep, al die schablonen waar ze zich kon overtrekken. Die heeft ze zo hup de kliko in gegooid. Wij zijn het zout der aarde. En wat gebeurde er? Al die kinderen gingen niet meer naar huis met al die occulte tekens. Zo eenvoudig mogen wij het zout zijn. Het zout der aarde. Zoek naar Gods leiding. Hij wil u en mij helpen om het zout te zijn, ook in deze tijd. En er komt veel druk op ons af. Ook op de gezinnen. Bid. Als al je kinderen in het huis uit zijn, bid voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Ik was pas in Waarder, daar hebben we gesproken over visie voor huwelijk en gezin. En daar spreek ik ook broeders die zo worstelen op school. Dat kinderen hebben allemaal een smartphone nodig. Dat het een strijd is. En dan lijkt het soms dat de duisternis wint. De nadruk op lijkt. Christus heeft voldaan. Maar hoe vaak bestormen wij die troon van genade? Er is veel puin. Er is heel veel puin. Er is veel verdriet, veel kapot. Zo ontzettend veel. Dat ik soms ook moet zeggen, Heer, ik zie door de boom het bos niet meer. Maar er is genade bij God. Hij wil ons allen gebruiken. Daarom is het zo belangrijk dat we bidden om arbeiders in de wijngaard. Dat de discipelen gemaakt worden. Dat we opwassen in de genade en in de kennis van Jezus. Want God wil ons allen gebruiken om het zout te zijn. Het licht te zijn. Het zout mocht niet ontbreken. En dat woord dat we dat tot ons nemen, gaat dat zijn werk doen. Het heeft een gezegende werking. Het is bederfwerend. Kunt u lezen in 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 en 7. De weerhouder De Heilige Geest in de gelovigen. Als die van de aarde wordt weggenomen, dan treedt het bederf in. Maar wat een wonder dat we dan ook nog mogen weten dat in de grote verdrukking nog velen tot bekering zullen komen. Maar die zullen het wel met de dood moeten bekopen. Is de gebed, broeders en zusters, en ik spreek het ook tegen mezelf. Er zijn zoveel dingen vandaag de dag, ook in mijn leven, ook op christelijk gebied, die van je veel van je vragen. Maar God verlangt aan zijn voeten te zitten. En met elkaar erover te spreken, gemeenschap te hebben. Met hem en met elkaar als broeders en zusters. Dat hij verheerlijkt mag worden. Dat heerlijke graanoffer. Nog even naar Leviticus 6. Het is een aangename geur, hè? Een geur ter gedachtenis. Dat vind ik een mooi beeld van het avondmaal. Dat is ook een gedachtenis die wij herdenken, dat Jezus stierf voor ons aan het kruis. En ook hier al moest het een aangename geur zijn, tot gedachtenis, zegt vers 15 in de laatste regel. En zo ze van het brandofferaltaar helemaal verbrand werd, dan mocht de priester niet van eten. En van alle andere offers mocht de priester wel van eten, dus ook van het graanoffer. Ik heb de vorige keer uitgelegd, het dankoffer was het enige offer waar de gewone Israëliet van mocht eten. Dat heeft ook weer geweldige betekenissen, maar dat is te veel voor vanavond. Dat kunt u terugluisteren. Maar hier lezen we in vers 16, wat er nu overblijft, mogen Aaron en zijn zonen eten. Het moet ongezuurd gegeten worden op de heilige plaats. En die heilige plaats staat er niet voor niets bij. Dat is in de aanwezigheid van God. Als wij het woord tot ons nemen, dan is het ook goed, denk ik, als we heel eenvoudig bidden. Heer, wilt u mij helpen in het lezen van uw woord? Wilt u mij uw woord doen verstaan? Want ik ken dat zelf soms ook, dan wil ik meters maken, ken je dat in het woord? Maar als je dan meters maakt, dan lees je soms heel snel over dingen heen. Zeg niet dat dat niet mag, maar soms moeten we het woord langzaam lezen. Wat er staat, en gelukkig staan er soms heel vaak dat de dingen twee keer worden gezegd. Een bladzij verderop lees je het nog een keer. Ik denk dat God weet dat wij snel vergeetachtig zijn. Maar dat wij het dan nog een keer tot ons mogen nemen. Dus het moest in de heilige plaats gegeten worden, in aanwezigheid van God. In de voorhof van de tent van ontmoeting moeten zij dat eten. Vers 17, het mag niet met zuurdeeg gebakken worden. Het is hun aandeel dat ik hun gegeven heb van mijn vuuroffers. Het is allerheilig zoals het zondoffer en zoals het schildoffer. En dan gaat het even over vers 18. Al die mannelijk is onder de kinderen van Aaron moet het eten. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door met betrekking tot de vuuroffers van de Heere. Ieder die het aanraakt wordt erdoor geheiligd. Heiligmaking. Ieder die het aanraakt, ieder die het at, die priesters, Aaron en zijn zoon, die dat at, werd erdoor geheiligd. Wat moeten wij doen? Het woord tot ons nemen. En het woord, en bid om de Heilige Geest. Dat samen gaat, dat samen op. De ene is altijd bezig alleen maar met het woord, dat is goed. Maar sommigen zijn ook te bang voor de Heilige Geest, omdat er heel veel uitwassen zijn. Ik kom ook mensen tegen die zeggen, die wijzen alles af van de Heilige Geest. Maar het is samen. Gods Geest is een persoon. Die wil ons helpen. Hij is een helper, hij is een trooster, zegt Jezus. En hij zal het uit het mijne nemen en het ons verkondigen. Ik meen in Johannes 16 of Johannes 14, een van de twee. Hij zal het uit Jezus nemen. En Jezus is het woord, wij hebben het geopenbaarde woord. Hij zal het ons verkondigen. We moeten ook gericht zijn op de Heilige Geest. Wat wil hij tot mij zeggen? Dat vraagt een gerichtheid, dat vraagt een met ons gedachten, een gedachtenis. Het spijsoffer tot mij nemen met de wetenschap dat ik de dingen moet bedenken die van boven zijn. En de wereld vraagt zoveel, dat kost soms keuzes. Heren, al die wereldse gedachten moeten nu stoppen, moeten wijken. Heer, hier ben ik. Want ik zeg, heel veel mensen hebben daar moeite mee. Gaan we de Bijbel lezen en dan komt van het werk alles. Ken je dat? Dit doen, dat doen, zus doen, zo doen. En het lukt niet. Om dan gewoon te zeggen, heren, niet door kracht of geweld. Maar wilt u mij helpen door uw geest, om uw woord te verstaan. Liever één zin, die ik mag begrijpen, dan ik meters maak en niets begrijp. Gewoon eenvoudig. En hier staat heel duidelijk, ieder die het aanraakt, wordt erdoor geheiligd. En dat vind ik zo mooi. Wat gaat het hier over? Het gaat hier over Aaron en zijn kinderen. Profetisch, Jezus, in Hebreeën lees dat ook, is daar de hoge priester. En wij, nog man, nog vrouw, zijn kinderen. Samen uiteen. En daar wil ik ook nog even een klein stukje van lezen. In Hebreeën hoofdstuk 2. Het is zo geweldig als het gaat over Aaron en zijn zonen. En als ze eten, worden zij geheiligd. Maar wat staat er in Hebreeën 2? Hebreeën hoofdstuk 2, vers 10. Daar staat, want het paste hem. Dankjewel. Het paste hem. En dan gaat hier over God de Vader. Het paste God de Vader om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dus door God de Vader, dat hij om veel kinderen of zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Dus hier gaat het over, want het paste God de Vader. Om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Dus hij is de schepper van het ganse heelal. Dat hij om veel kinderen, niet weinig, een klein clubje, veel kinderen tot zaligheid te brengen. Tot heerlijkheid te brengen, in zijn tegenwoordigheid te zijn. En zegt Hebreeën schrijft de leidsman van hun zaligheid. Dan gaat het over de Heer Jezus. Hij is de voorloper, zegt Hebreeën 6 vers 20. Die daar de hemel is binnen gegaan. En wij volgen de voorloper. Wij mogen hem navolgen en uitzien naar die dag dat ook wij daar de hemel mogen binnengaan. Wat geweldig, waar we hem zullen gaan zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wat moet dat zijn? Dan hebben we geen vragen meer. Alle vragen zijn weg. We zullen hem kennen, zoals hij gekend wil zijn. Alles is dan, valt op zijn plek. Wat heerlijk zal dat zijn. Wat een vooruitzicht hebben wij als kinderen van de levende God. Maar ik hoop in die tijd dat ik hier nog op aarde ben, dat ik nog velen mee mag trekken naar omhoog. Ken je dat? Het verlangen, Heer, geef mij het verlangen. Om zielen te winnen voor uw koninkrijk. Want eeuwig verwijderd van God. Hoe vreselijk zal dat zijn. En als je nou vanavond eerlijk bent. En je moet erkennen. Ik ken die Jezus niet. Heb je het verlangen om hem te kennen. Ik stond ver buiten. In mijn oude leven. Ver buiten de Heer Jezus. Maar wat ik heb ontdekt. Het is maar één stap. Tot hem. Omdraaien. Tot hem te gaan. Te erkennen. Te buigen. Heer. Kom in mijn leven. Want hij wil niet dat u verloren gaat. Hij wil dat u hem kent. En hier staat er zo mooi dat hij de leidsman, de voorloper van hun zaligheid door lijden heen zou heiligen. Dus Jezus moest door lijden heen om ons te redden. Door lijden heen zou heiligen, volmaken, vervolmaken. Want Jezus was al volmaakt. Immers, vers 11, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden. Hè, dus dat gaat het over de Heer Jezus. Hij die heiligt als zij die geheiligd worden. Dat zijn zijn kinderen. Zijn allen uit één. Wat hebben we gelezen over de olie? Jezus is verwekt door de Heilige Geest. Als we wedergeboren zijn, dan is het door diezelfde geest dat ik wederom geboren ben. Dezelfde geest waar God de Vader, zijn Zoon de Jezus, heeft verwekt door de Heilige Geest. Dat is zo bijzonder. Wij zijn samen uit één. Jezus verwekt door de Heilige Geest. Wij wedergeboren door de Heilige Geest. Uit een eenheid. Wat een geweldig iets. En daarom schaamt hij zich er niet voor hun broeders te noemen. Als ik straks tegen Jezus mag gaan ontmoeten, ik kan het bijna niet bevatten. Maar dan ben ik een broeder. Ja, dan ben ik nu al een broeder van hem. Wat een geweldig iets. Dat we hem mogen eten, maar dat er heel duidelijk hier staat. Hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn samen uit één. Het is Jezus die heiligt. En zoals ik al zei, dat babytje wat gevoed moet worden. En wij allen moeten eten voor ons natuurlijke leven, om in leven te blijven. Zo moeten wij dat geestelijke voedsel tot ons nemen. Het woord van God, steeds weer. En het is Jezus zelf, door de Heilige Geest, die ons verandert van binnenuit. Daar kan ik echt van getuigen. En u worstelt misschien wel met dingen, dat je steeds gestruikelt in dat ene. Hij maakt walen vrij. En als je misschien gestruikeld bent, dan wil ik opnieuw uitdagen. Ga opnieuw, buig je knieën, ga naar hem. Raak niet teleurgesteld, ren niet van Jezus weg. Want hij roept u ook vandaag. Hij verlangt dat wij worden zoals hij. Dat het zichtbaar wordt in de praktijk van ons leven. Nou, als je verder blaadt in Hebreeën 5 vers 8. Want hij moest door lijden heen, hè, de zaligmaker. Door lijden werd hij geheiligd. Dan kunnen wij soms niet bevatten waarom dat zo werkt. Maar wat staat er in Hebreeën 5 vers 8? Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Uit wat hij heeft geleden. En dat is in de praktijk gebleken. Door lijden heen heeft hij elke weer de wil van de Vader gedaan. En misschien zit jij op dit moment door lijden, in lijden. En dan kunnen we soms geen zin hebben misschien dingen te doen die God van ons vraagt. Maar Heer wil dat lijden gebruiken om ons te maken naar zijn beeld. Ook Jezus moest door lijden heen. En dan staat er in vers 9, en toen hij volmaakt was geworden. Was Jezus dan niet volmaakt? Zou dat dan fout geschreven zijn? Nou, ik leg het altijd uit als zo, als een kindje geboren wordt. Wij hebben er vier. Ik heb ze alle vier geboren zien worden. alle vier als een tussen haakjes als volmaakt. Alles zit erop en eraan. Maar in de loop der tijd moesten zij nog wel volwassen worden, groeien. En zo is het ook met de Heer Jezus. Hij is geboren als mens op deze aarde. Maar hij moest in de praktijk van zijn leven gehoorzaamheid leren. In lijden werd zichtbaar dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Dat hij werkelijk de graankorrel is die van binnen bleek de volmaakte te zijn. Waarvan Pilatus, wat ik zei, heeft gezegd, in hem vind ik geen schuld. Dat is zo groot, zo geweldig. Maar toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. God vraagt ook van ons, van u en mij, gehoorzaamheid. Dat wij het woord tot ons nemen. En dat we leren leven in afhankelijkheid van hem. Ook door alle moeites heen. En misschien zeg je, ja, maar hoe moet dat dan? En ik worstel ermee. En dan denk ik als laatste. Want er staat zo prachtig in de versen van Hebreeën 4. Nu wij dan, vers 14 van Hebreeën 4, een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan. Zoals Aaron, de hoge priester en zijn zonen, samen moesten eten en daardoor geheiligd werden. Nou mogen wij een hoge priester hebben in de hemelen, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Dus niet loslaten, maar vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Met andere woorden, hij kan juist wel medelijden hebben met onze zwakheden. Misschien zit je hier vanavond, dan moet je erkennen, ik heb zoveel zwakheden. Maar dan is de toetssteen, als je werkelijk zwak bent, hoe vaak bestorm jij de troon van genade? Ik kan het ook niet. Maar als we tot hem gaan, wil de Heilige Geest u en mij helpen om dat nieuwe leven te leven. Want wat staat hier? Hij kan dus wel medelijden hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar hij was zonder zonde, wij kunnen nog struikelen. Wij kunnen er nog fout doen. En dan moet ik ook bekennen, dat ik ook fouten maak. Maar dat we elke keer terugkeren naar hem. Dat staat in vers 16 zo prachtig. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Niet tot een troon van oordeel, maar tot een troon van genade. Dat is zo heerlijk. Opdat wij barmhartigheid, dat betekent vergeving van zonde. Als jij hier worstelt vanavond met jouw zonde, dan moet ik niet wegrennen, maar dan moet ik gaan tot die troon van genade. Genade voedt ons op, zegt Titus 2. En verandert ons ook. Ik leer niet van, joh, blijf maar doorzondigen. Nee, ik moet gaan tot die troon van genade om barmhartigheid te verkrijgen. Daar is barmhartigheid te verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En steeds weer mag ik ontdekken in mijn leven, met mijn vrouw, met mijn kinderen, door alles heen, door moeites heen, door hoogtepunten, door dalen, dat hij werkelijk de getrouwe is, de volmaakte is. En die u mij wil veranderen naar het beeld van zijn zoon, om dat nieuwe leven te leven. En dat ook wij onze toevlucht mogen nemen tot de Heer Jezus Christus. En als jij dan verlangt naar vertroosting, kijk naar Jezus. Als jij verlangt naar liefde, kijk naar Jezus, Johannes 3, vers 16. Als jij dat nodig hebt, als je kijkt naar genade, kijk naar de Heer Jezus in Johannes 8, bij de overspelige vrouw. Zo wonderlijk. Hij kwam zo met zo'n fenomenaal, zo'n geweldig antwoord tegen de fariseeën, waar je mee belaagd kan worden. Dat daar ze wilden haar, die vrouw, die overspel had gepleegd, daar was ze van werd beschuldigd. Die wilden ze stenigen, want de wet zei, ze moest gestenigd worden. En dat vind ik zo schitterend van de Heer Jezus daar, in dat gedeelte, in Johannes 8. Dat Jezus dan zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hij was verbonden met zijn hemelse vader. Hij kreeg wijsheid van zijn vader. En hij gaf daar het antwoord. En iedereen moest zijn steen laten vallen, want iedereen begreep, ik heb ook gezondigd. En dan was het uitsteken van de vinger, werd door de woorden van Jezus, moesten de vingers naar beneden en naar zichzelf toegewezen worden. En ze dropen allemaal af. En dan daar dat heerlijke antwoord van Jezus tegen die vrouw. Hij zei niet van, joh, het is niet erg dat je gezondigd hebt. Maar hij zei tegen haar, is er nog iemand die jou aanklaagt? Zijn eigen woorden gezegd. Nee, er was niemand meer. Ik klaag u ook niet aan. Maar ga heen. En zondig niet meer. Jezus zei eigenlijk, stenig mij maar, want ik zal voor jou. Ik heb voor jou de prijs betaald. Dus verlang je naar genade, kijk naar de Heer Jezus. In Johannes 8, hoe genadevol de Heer Jezus is. Maar hij zei wel, zondig niet meer. Dat is ook voor ons soms belangrijk, dat we onze zonde hebben beleden. Dat we ons naar uit mogen strekken. Heer, ik wil niet meer daarin vallen. Ik Moet me daarvan bekeren, maar vul me met uw geest. Zoek je barmhartigheid, kijk naar Jezus. Hoe hij zijn discipel Petrus terecht wees toen hij het oor afhakte van Malchus. Zo barmhartig, zo genadig, dat hij uiteindelijk hem terecht wees en het oor oppakte en terugbracht bij het oor van Malchus. Zelfs in lijden, toen hij wist, ik moet gaan sterven aan het kruis, was Jezus barmhartig. Wilt u ook niet dit leven leven? Dan kan ik alleen maar ontdekken, Heer, geef mij dat ik zal eten van het spijsoffer, het graanoffer, dat ik hem steeds zal zoeken en hem de glorie en de dank zal brengen die hem toekomt. Het graanoffer, wat een geweldige heenwijzing naar onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we met elkaar eindigen. Heere God, trouwe Vader. Ik wil u danken dat de Heer Jezus het volmaakte graanoffer is geworden voor ons. En Heere, dat dat heenwijst ook naar zijn volmaakte levenswandel ook hier op aarde. Heere, leer ons uw woord onderzoeken, hoe Jezus heeft gewandeld. En dat ook wij zo mogen wandelen ook in deze tijd. Heere, wilt u zelf door uw geest de naprediker zijn van uw woord. Dat we met vreugde over deze aarde mogen gaan. Door de kracht van Gods geest. Dat we steeds weer de Heer Jezus zullen eten met eerbied gesproken. En dat u door de Heilige Geest het woord levend maakt ook in onze harten. Dat we niet dor zullen zijn en droog, maar zoals bij Elisa. Maar dat het meel in die pot werd gedaan. En toen was er leven. En kon er gegeten worden. Heer Jezus, als u niet in het midden bent, dan hebben we niets. Maar dank u wel dat u er bent. Dat de toegang vrij is. Door het bloed van u, o Heer Jezus, dat u heeft laten vloeien aan het kruis van Golgotha. Vader, ik bid zo voor een ieder. Ga met ons mee naar huis. Geef ons een gezegende tijd samen met elkaar. Wilt u een ieder vertroosten die vertroost moet worden? Misschien vermaand als die vermaand moet worden. Vader, dan wil ik u bidden, help ons om dat nieuwe leven te leven. Opdat Christus door ons heen zichtbaar zal worden aan een wereld verloren in schuld. Vader, leer ons die genadetroon te bestormen. Want Heer, dat is toch een geweldig iets wat we lezen in Hebreeën 4. Dat u, o Heer Jezus, daar klaar staat. Dat wij mogen komen tot uw, ja, hemelse Vader, tot uw genadetroon door het offer van Jezus. Om vergeving te ontvangen. Heer, misschien is hier iemand die zo worstelt met zijn zonde, dat hij daarvan af wil. Dan wil ik bidden, o God, u kent de harten. Dat daar vanavond, door de Heilige Geest, dat u het eruit snijdt. Dat het beleiden voor uw troon. Dat we breken met ongerechtigheid door de kracht van Gods Geest. Om dat nieuwe leven te leven. Want Heer, u wil dat wij breken. Met de zonde. Maar Heer, u geeft ook de kracht daarvoor. Daar prijs ik u voor. Heer Jezus, leer ons u te zien. Dat we met elkaar mogen zeggen, ja Heer Jezus, het gaat om u. Het gaat om uw grootheid. Help ons dat we ons leven zullen opbranden voor u. En Heer, reinig ons ook van elke bezoedeling. Van vlees en geest. Door het dierbaar bloed van Jezus. Zegen zo in ieder. En dank u wel voor deze avond zo met elkaar. En het samen zijn rondom uw woord. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan willen we met elkaar gaan zingen. Lied 108 uit Johannes de Heer. Wat ook gaat over groei. Johannes de Heer 108. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zij met jullie allen. Amen. Laten we als slotlied zingen, lied 666 uit Johannes de Heer. Laat me in u blijven groeien, bloeien. En voor zover je dat kan, zou het mooi zijn als we dat met elkaar staande kunnen doen. Dat zingt wat lekkerder, vindt u niet? Ja, maar dat we al klaar zijn. Vindt u niet? Om te zingen. Toch geweldig met elkaar. Er staat hier nog op mijn liturgie. Denk aan de collecte bij de uitgang. Dus dat wil ik maar even zeggen. En voor alle van harte, God zegen.